Geliefden in de Heer Jezus Christus. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 7. En ik lees u daar de versen 59 en 60 nog eens uit voor. Handelingen 7. Daar spreekt het woord van de Heer in vers 59 en 60. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten op de getuige gestenigd en in vrede ontslapen. Wij zijn verleden week gekomen aan het eind, bijna aan het eind van de reden van Stefanus. Dat slot was een woord van toepassing. Was dat scherpe zwaard van de Heilige Geest. En in de waarneming van de hoorders, die zich al lang hebben verbeten over deze redevoering met al die verborgen aanwijzingen en heenwijzingen naar de naam, de persoon, de Heer Jezus Christus. Aan het eind komen er woorden in hun oren die de deur dicht doen. Als hij ze hardnekkig en onbesneden van hart en oren noemt, tegenstanders van de Heilige Geest die in Stefanus was, moordenaars van de profeten, en dan die heilige wet waar ze zo prat op gaat, die heilige wet die zogenaamd door Stefanus gelasterd zou zijn. Hij lasterde Mozes. Hij wil alles veranderen, die man. Als de rollen worden omgedraaid. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Dan is het dieptepunt bereikt. Dat raakt ze zo in hun levensader. Zij de wet niet gehouden. Zij die altijd bezig zijn met die wet. En nu is daar die man die zegt: je hebt er niets van terechtgebracht. Je hebt die wet wel ontvangen, maar je hebt hem niet gehouden. Dan gaat het schriftgedeelte wat ons nog rest uit dit hoofdstuk, dan gaat het verder. Als ze nu dit hoorden, dat ziet op de hele reden, maar met een nadruk op dat laatste toepassende gedeelte. Als ze nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Dit doet denken aan de hel. Ja, die stuurman zei tegen de kapitein: kap, geloof jij in een hel? Ik wel, zei de kapitein. Hoezo? Nou, zegt hij, ik zie er al hier een heel stuk van die hel op de aarde. Ja, dat zie je nou hier ook. Daar is iets in van dat duivelse, dat satanische, dat een hartenperste, alsof er een zaag doorheen gaat. Er moet iets gebeuren, anders zouden ze werkelijk een hartinfarct krijgen van de emoties, van het, ja, ze staan voor schut, ze staan aangewezen als misdadigers. En zij zijn de heilige mannen. de raadslieden en de vaders van het volk. Daarom die ontzettende woede en dat knersen van de tanden, wat je ook leest als het gaat over de rampzaligheid, dat ze hun tanden zullen knersen en hun tong kauwen. Zoiets zit er hier ook in. En toch is de hemel zo dichtbij. Want ze hebben toch het gelaat, het gezicht van Stefanus gezien als het aangezicht van een engel. Maar dat is het er nou juist. In het klein kunnen wij ook wel eens zoiets meemaken. Ja, in het groot ook uiteraard, maar ik zoek een vergelijking. Heb je wel eens gemerkt, als jij ergens aan schuldig bent, heel erg schuldig, en je staat, zoals men dat dan noemt, echt wel in je hemd, en er is iemand, je voelt het, je voelt iets van de werkelijkheid van, ja, dat onaantastbare van de waarheid. Dat wij dat eigenlijk niet kunnen hebben. Dat zou op moord en doodslag uitlopen. Onder mensen zijn allemaal zondaren, maar als er hier en daar een tussen loopt, zeg maar, die nogal een onbesproken gedrag en levenswandel heeft, wat roept dat al een agressie op bij de omstanders? Wat is er al een wachten op de val en een vermaak als er wat gebeurt? Dat hij in de kring van de zon daar kan worden ingetrokken en ingehaald. Ik zeg, ja, maar zo'n heilig boontje, daar geloof ik niks van. Dat is ook, ja, maar toch bedoel ik dat niet. Maar je kunt in je leven geconfronteerd worden met mensen die je de waarheid zeggen, maar je eigenlijk ook niet kunt aanwijzen door te zeggen, hou jij je mond maar, jij hoeft niks te zeggen, want ik weet van jou ook wel het een en ander. Maar hij dat niet kan zeggen. En dan zou je je gezicht in de plooi houden. Wat kan het een innerlijke storm doen ontketenen? Er zei iemand tegen mij, die discipelen die in het evangelie met de Heer Jezus wandelden, hadden die mensen nou nog zondekennis? Ja, in die bediening van de wet, hè, zijn die mensen nou, want de Heer Jezus die leerde uiteraard ook wel de wet, maar zijn prediking was gekenmerkt door de eeuwige liefde, door de genade. Toen zei ik dat ook. Ik zeg, joh, stel je nou eens voor, op aarde kan het niet. In de volstrekte zin kan het op aarde, onder gewone mensen kan het niet. Maar stel je nou eens voor dat ik niet deug. En het is ook zo. Om je niet voor te stellen, dat is zo. En jij bent goed. Helemaal goed. Je hebt zelfs geen verkeerde gedachte. Ik zeg, en wij gaan samen op pad. En mijn ogen vliegen hierin, daarheen. En in domein hersens vliegen en hart vliegen allerlei gedachten, waarvan het misschien maar goed is dat ze niet op mijn voorhoofd geschreven staan. En ik merk dat jij dat niet hebt. Dat jij goed bent. Dat je rein bent. Dat je rechtvaardig bent. Wat denk je daarvan? Denk je dat het zomaar is dat Petrus zegt: Heere, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Als je met de Heer Jezus te maken krijgt. Die kon zeggen: wie overtuigt mij van zonde? Kon niemand. Moet je indenken dat je, daar loop je te kibbelen over wie de meester zal zijn. Daar ben je weer jaloers op Johannes. Daar is weer wat anders. Daar maak je eigen neidig omdat moeders met de kinderen bij de Heer Jezus komen. Terwijl er toch naar jouw oordeel zoveel belangrijkere zaken aan de orde zijn. Enzovoorts, enzovoorts. Je deugt zelf niet, maar er wordt een vrouw gegrepen. In overspelling die wordt gebracht. Meester, wat moeten we doen? En je hebt al lang gedacht bij je eigen, oh ja, slet. En dan komt de Heer Jezus van een heel andere kant. Hoe moet je je dan voelen? Nou, dat is enkel genade. Dat is grote genade. Anders dan houden wij dat, dat houden we niet uit. En dan zou een mens zo boos worden en zo giftig dat hij zou zeggen: die ene, dat is me een doorn in het oog, die moet weg. Die moet weg, want als ik in de buurt kom, als ik in zijn ogen kijk, als ik hem zie slapen of als ik hem zie waken, maar het is altijd die beschuldiging. Altijd voel ik me een grote deugniet en een, er klopt niks van. Zou een mens niet uithouden. Wel bij een Heer Jezus die wij onszelf voorstellen. Die in het verlengde ligt van ons eigen ik en leven. Dan gaat het wel. Maar als die echt die Heer Jezus is uit het woord. En die zegt dan elke keer wat. En die zegt dan: als het zo niet is, dan zal mijn hemelse vader jullie ook niet vergeven. En hoe lang zal ik het nog bij jullie blijven? Waar is je geloof? Waarom hebben jullie niet kunnen helpen? En zei de Heer niet hatelijk, dat niet. Nee, het was de volle waarheid. En een mens kan er eigenlijk gezegd niet tegen. Daarom zijn die mensen niet zo heel ver bij ons vandaan, hoor. Die tijger, dat roofdier, dat in Adams hart leeft, is dichtbij. Is heel dichtbij. En dan juist zo iemand moet dan vaak de zondebok zijn. Waar de klappen op vallen. Die is een huichelaar. Die knijpt de kat in donker en dit en dat enzovoorts. Als de woede zich eenmaal baan gaat breken. En nou mensen, wat er dan een storm. En dan hoeft maar weinig te zijn, slaat hem op zijn gezichten. Want die het kwade doet, komt niet tot het licht. Omdat zijn werken boos zijn. Hij wil niet bestraft worden. Dat zei Jezus. Of Johannes. Maar het staat in het woord. En dat gaat precies op. Nou, ik zeg niet dat het voor elk van deze mensen zo geweest is. Van dat Sanhedrin, van die Hoge Raad. Maar dat aspect moet je er wel degelijk bij betrekken. Dat helse, knersen en bersten van harte tegen die ene die daar met een blij gezicht nu naar boven kijkt. Die open en eerlijk dat woord mocht spreken. Niet omdat hij zo'n braaf man was, dat begrijp je inmiddels wel. maar hij is gewassen in het bloed van het lam en vervuld met de Heilige Geest. Ze hebben mij gehaat, zij zullen ook u haten. Dat gaat hier in vervulling. Maar hij, de tegenstelling, maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest, merk op die contrasten die Lucas ons wil noemen, waar hij ons mee wil confronteren. Zij vol van woede en bitterheid, met hun kwade geest, schreeuwen. En hij, vol zijnde des Heilige Geestes, dat is het wonder. Je moet Stefanus niet als zo'n supermens zien. Nee. Maar als een begenadigd mens die vol is van de Heilige Geest. Dat was die al. Maar het wordt hier nog eens benadrukt. Omdat in dit aangrijpende ogenblik, in deze spanning, daar kun je niet in blijven. Daar kom je niet doorheen. Of de angst grijpt je aan. Of wat anders, maar dat kan niet. Daarom, die Heilige Geest is het die hem ondersteunt. Aan alle kanten. Hij vol zijnde des Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel. Niet uit een soort minachting. Menselijke minachting. Ik kijk niet naar jullie. Nee. Maar wel, ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Het is alsof hij dat oudtestamentische vers in gedachten heeft. Doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Alleen kom je er niet door. Daarom houdt hij voortdurend, onafgebroken op deze tijd, houdt hij zijn ogen naar de hemel. En dan doet God dat. God doet het beter. Wij hebben meestal, en dat is begrijpelijk, heb je een dokter nodig? Heb je een pilletje nodig? Om even de spanning weg te dringen. En daar zijn de mensen erg knap in. Dat het niet zo tot je doordringt allemaal. Dat je hersens een klein beetje doffer worden. Maar de Heere, die kan het ook. En de Heere, die geeft wat zijn kind nodig heeft. Hij houdt zijn oog en daar ziet hij de heerlijkheid Gods. Hij had het al over de heerlijkheid van God gehad in zijn reden. Hij ziet een glans, een onuitsprekelijke glans. Er staat niet dat hij God ziet. Wie zal God kunnen zien? Maar hij ziet de heerlijkheid van God. Net zoals die profeten van lang geleden tijden. Net als Mozes. Ze zeggen tegen hem, die man lastert Mozes. En Mozes' zijn aangezicht blonk als een engel, glinsterde toen hij uit de nabijheid van de Heere kwam. Wat duidelijk, dat God daarmee getuigenis geeft van de hoge hemel. dat die heerlijkheid Gods door Stefanus niet gelasterd is. Integendeel, het is zijn deel. Hij mag iets zien van waar de profeten getuigenis van gegeven hebben, waar ze woorden voor gezocht hebben. Het was als de kleur van, maar ze kunnen het eigenlijk niet zeggen. Zo heerlijk is de glans en de luister van God. Maar hij ziet meer. Hij ziet ook Jezus staande ter rechterhand Gods. Nou, dat is wel zo groot, zo wonderbaar. Jezus zijn zalig maakt. De man van Nazareth te verachten. Jezus de Nazareer. Zo stond hij bekend. Hij ziet Jezus. Jezus staat. Hij is op gaan staan. Wij zeggen, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Hij is opgestaan. Dat betekent, moet je zo voorstellen, er staat iemand buiten. Er is nog een kleine deur tussen, een scheidingswandje. Maar daar komt de gastheer, die ziet het. Die maakt opeens van de deur glas en die komt, staat op om je binnen te laten. Of om je een hand, de hand te geven. Of je te omhelzen. Dat betekent dit opstaan. Het is alsof Stefanus ziet, ik kom al hoor, ik ben al op weg, ik sta al klaar. Je bent zo bij me. Dat is die troost die deze in zichzelf zwakke mens nodig heeft. Dat vooruitzicht, dat Jezus is opgestaan voor hem. Van zijn heerlijke plaats aan de rechterhand van de Vader. Om de deur te openen. En om hem te ontvangen voor eeuwig. Daarom. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Hij zei, ziet, het is als een blijde jubel, ziet, maar ze zien het niet. Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Ik wil het liefst niet gaan gissen over, is er wat met die man zijn ogen gebeurd, een oogwonder. Zou kunnen. Die jongen van Elisa zag het ook niet. En toen zei de profeet, Heere, open die jongen zijn ogen. Toen zag hij opeens de engelen. Weet je wat ik daar altijd uit geconcludeerd heb? Onze verre voorvader, als ze buiten stonden in de donkere nacht en een heldere sterrenhemel, dan zag je zo, of dan zie je zo de melkweg. Die kun je volgen als het ware. Dat is een lichtend spoor door de hemel, waar ons planeetje dan ook bij hoort. Maar die verre voorvaderen, die dachten dat de zielen van de gestorvenen langs de melkweg als het ware zo naar het Walhalla of iets anders gingen. En over het algemeen hebben wij de indruk, als je aan de hemel denkt, dan denk je, waar zou dat zijn? Zou dat ver weg zijn? Hier heb ik altijd voor mezelf uitgeconcludeerd, het is veel dichterbij dan dat wij denken. Weet wel, je mag naar boven wijzen en die aan de andere kant van de aardbol, die mag ook naar boven wijzen. Maar wij denken in tijd, in afstand, ruimte. Maar misschien is dat wel helemaal verkeerd. Wij missen een dimensie, denk ik. Wel zeker. Ik geloof dat iemand... Dat gaat zo snel. Je hoeft geen, laten we zeggen, geen lichtjaren voor te reizen. Hij ziet het gelijk. De dingen die wij niet zien. Moet je dan veronderstellen dat de hemel misschien hier is? Nou nee, dat zou ik niet willen zeggen. De hemel wordt toch min of meer naar Bijbels woord gebruikt. Geprojecteerd buiten ons, boven ons. Hè. Wij zitten onder de zon als het ware. Dat is onze wereld. Maar er is meer, de hemel. Maar ik wil alleen maar dit zeggen. Je moet niet zulke onvruchtbare gedachten koesteren van... Ja, hoe lang zou nou een ziel erover doen? Je bent er gelijk. Als je ogen breken... Dan zie je meteen al... De poort open van het hemels Jeruzalem. Zo geloof ik het. Dat is niet zo belangrijk uiteraard, dat ik dat zo geloof, maar zo denk ik het, ja. Net als mensen die zeggen, ja, als dan oordeel is, die miljarden mensen, hoe lang moet dat duren? Iedereen moet rekenschap afleggen. Dat duurt maar een duizendste seconde. Misschien. Er is geen tijd meer. Er is geen tijd meer. Dat gaat allemaal in één keer. Alle mensen. En toch privé, persoonlijk. En toch. Omdat God is God. En God rekent niet zoals wij. Wij kunnen in een flits van een droom. Kun je al een stuk van je leven meemaken waar je niet kunt begrijpen. Als je het op zou moeten schrijven, had je uren werk. Als je daar even gedroomd hebt. Maar wat denk je dan als de Zoon van God op de wolken van de hemel komt? Dan moet je niet denken zoals die spotachtige mensen. Ja, nou, als ik dan het laatste aan de beurt ben, dan kan ik nog wel even. Ja, dat denken wij. Maar dan denken we verkeerd. Dat gaat zo. Er is geen tijd na deze tijd. Ach, ik vind het zo troostrijk. Hè? Waarom? Kijk, de meeste mensen zien de hemelen niet geopend zoals Stefanus. Nee. Ja. Daar kun je eigenlijk niet op rekenen. Wij sterven. En vaak. Men kon nog wel eens vroeger in dierbare woorden over doodgaan en sterven spreken. Men moet niet van het lieve doodgaan eisen. En zo is er heel wat gedichten geschreven over de dood. Maar over het algemeen is het niet zo dierbaar. Het is niet fijn. Nee, het is vaak moeilijk. Het gebeurt maar zelden dat de geest zo levend is. Dat hij tot op het laatste moment boven de afbraak uit mag stijgen. Gebeurt wel eens, maar niet zo heel veel. Kan wel. Door Gods bijzondere genade. Maar je ziet er toch niet zoveel gebeuren. Meestal kun je meer zien. We gaan de weg van alle vlees. Een mens verzwakt zijnde. Geeft de geest. En dat gaat met horten en stoten. Maar juist omdat de meeste mensen. Laten we zeggen. En ik durf er ook niet op te rekenen. Maar... Daarom is het voor ons, als het ware, een troost. Dat al zien wij dan die hemel misschien niet geopend. Maar hij is geopend. Stefanus heeft het voor miljoenen anderen als het ware mogen zien. Dat die het later horen. Oh. Het is een ogenblik. Tijd, eeuwigheid, een ogenblik. En zij zien de koning in zijn schoonheid. Ja, daar zou je ook zin in hebben om zo te mogen sterven. Dan zou je zeggen, nou, als de Heer nou zou zeggen, zou je het nu willen, zo? En anders nog 80 jaar en dan nog een hele poos ziek, weet ik wat. Dan zou ik zeggen, nou, alsjeblieft. Want dat is toch iets om jaloers op te zijn. Wij zitten over een grafkuil te modderen en een kist en nog een begrafenis in orde te maken soms. Dat vinden we al heel plechtig en heel ingrijpend. Zijn eigen begrafenis in orde gemaakt. Nou ja, het is ook, betekent ook wel wat. Ik spot er niet mee, maar ik bedoel maar dan, ja. Zijn dan zo'n beetje de laatste toebereidselen en voorbereidselen. Maar wat is dit dan? Daar ver boven uitstijgt. Ziet, roept hij. Ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand God. Hij komt er al aan. Ik ben welkom. Welkom bij de Heer. Nou, daar zou je ook een ongeluk van krijgen, denk ik, van blijdschap. Van onuitsprekelijke blijdschap. Maar ja, die man had het nou net nodig. En hij kreeg dat. De Heer Jezus is ook aan hem verschenen nog, terwijl hij hier op aarde was. En tegenover dat zeggen, dat plechtig uitroepen. Ziet, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen. Hij noemt hem de Zoon des Mensen. Die bekende titel of naam voor de Heer Jezus Christus. Waar zoveel in uitgedrukt is. De Zoon des Mensen. Van zijn relatie tot de mensenkinderen. Zijn vleeswording. Maar ook dat hij de mensen eenmaal zal oordelen. Levende en doden. Ik zie hem. Maar zij wisten goed wat dat betekende. Want Jezus had zichzelf zo vaak genoemd. Toen hij nog op aarde was. De Zoon des Mensen gaat wel heen. Gelijk van hem geschreven is. Zal de Zoon des Mensen nog geloof vinden op de aarde als hij komen zal? Van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende aan de rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Hier is al een stukje daarvan vervuld. Een voorproefje als het ware. Tegenover dat roepen beginnen zij te schreeuwen. Roepende met grote stemmen. Dat betekent zoiets als schreeuwen. Ze praten niet meer gewoon. Ze schreeuwen. Ze steken hun vingers in hun oren. Dat hebben de rabbijnen ook altijd al geleerd. Als je een woord mee geconfronteerd wordt. Je hoort wat jij niet horen mag. Dan moet je gauw je vingers in je oren stoppen. Dat is het veiligste. Anders luister je soms toch. Dat brengen ze in praktijk. Ze roepen met grote stem, stoppen hun oren dicht en vallen eendrachtig op hem aan. Wat een eenheid. En wat een woede. Oh, dit kan niet meer. Hemel en hel verdragen elkaar gewoon niet. Dat kan niet, dat is als water en vuur. Daarom proberen ze alles te overschreeuwen. De man krijgt geen eens gelegenheid, het is de bedoeling ook niet geweest, anders had het wel gebeurd. Maar menselijk gesproken, hij krijgt geen eens de gelegenheid om nog amen te zeggen, want aan het eind van de preek, want daar heb je al geen tijd meer voor. Het is al gebeurd. Woedend vliegen ze op hem toe. Maar ze werpen hem de stad uit. Ze vergeten hun godsdienstige opvoeding niet. De lasteraar, de godslasteraar, mag niet in de stad gedood worden. Dat zou een smet werpen op de stad. Hij moet naar buiten. Naar buiten zijn smaadheid dragende. En daarbuiten in de onreinheid. Daar in het stof, daar moet hij zijn leven eindigen. Dat was toen de tijd het Kedrondal. Waar ze de Heer Jezus ook het liefst meer gegooid zouden hebben, maar dat is niet gelukt. Maar dat was zo'n soort plaats, dat daar ging een hoop rommelafval naartoe, dat werd er naartoe gegooid. En mensen die op Golgotha daar gekruisigd werden, die werden ook daar naartoe gegooid met een kar. Werden ze naartoe gereden en dan net een soort vuilnisbelt. Er werd ook een hoop overblijfselen van de offerdieren en zo, offeranden werd daar neergegooid. Ze werpen hem de stad uit. Want ze zijn vroom. Om in de stad des Heren niet te voelen die het kwade doen. Ja. Ach, gelukkig hebben ze het niet allemaal beseft. Er zullen er misschien bij geweest zijn die de zonde gedaan hebben tegen de geest. Waar geen gebed meer voor kan zijn. Maar dat weten wij niet. Er zullen er zeker bij geweest zijn die het niet hebben beseft. Herinner je dat ontroerende woord? Indien zij het geweten hadden. Zij zouden de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Eigenaardig. Terwijl ze sommigen zo drommels goed geweten hebben. Maar met ons weten, weten we het nog niet. Kijk. Weten we het nog niet. Saulus wist ook goed wat hij deed. Maar hij zegt, ik heb het in onwetendheid gedaan. Maar hij was niet dom. Maar daar zie je, het menselijk weten is ook nog niet weten. Daar gooien ze hem de stad uit, ze stenigen hem. De getuigen die moeten het doen. Die valse getuigen. Valse getuigen staan tegen mij op. Ze leggen hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. Weet je wat zo opmerkelijk is? In dit tafereel. Het zijn net geen mensen meer. Nee. Die waardigheid en spijt, er wordt geen vonnis uitgesproken. Officieel vonnis. Er worden geen handtekeningen gezet. Er wordt niet gestemd. Al die dingen, behalve het godsdienstige element, dat vergeten ze nooit. Nee. Buiten de stad met hem. En de wet zegt stenigen. Maar verder is er helemaal niets menselijks meer aan. Het is in zo'n stroomverstelling gekomen dat in gedachten, dan zie je die mensen met verhitte gezichten daar die man beetpakken en wegsleuren. En dat gaat allemaal zo razendsnel. Hè, dat ze trappen op hun lange mantels en nou ja, ze lopen erbij als een stelletje halve wilden. Zo zijn ze op weg. En de getuigen smijten hun jassen neer, want er moet zo gauw mogelijk een eind aan komen. Dat was gebruikelijk. Een van de getuigen die gooit je op de grond. En de ander die pakt een steen en die gooit hem zo hard als die kan op je hart of op je hoofd. En als dat niet genoeg is, dan doen de omstanders of het volk wel mee. Ze zullen, ik denk dat ze allemaal meegeholpen hebben. Omdat hun woede zo groot was, hebben ze gekeken of dat ze nog een steen konden vinden. Die waren daar trouwens genoeg van die zwerfstenen. En ze stenigden Stefanus. Die riep, staat er een beetje eigenaardig, net alsof zij de Heere aanriep. Maar je begrijpt het wel, dat je het zo niet moet lezen. Je moet het zo lezen, en zij stenigde Stefanus. Die de Heere Jezus aanriep, zeggende: ontvang mijn geest. Ze stenigen hem, op zich een vernederende dood. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij het niet gevoeld heeft. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw in gerechtigheid aanschouwen. Dat beeld laat hem niet meer los. Dat stuk werkelijkheid wat hij gezien heeft, is zo in zijn ziel ingegrift en ingegaan. Dat kan niet, dat overtreft alles. En daarom heeft hij geen pijn gehad. Maar, er is wel wat anders. Hij die roept aan Jezus, die er al aankomt, om zijn geest te ontvangen. Jezus heeft het zelf ook geroepen. Maar ook met grote stem. Heere, ontvang mijn geest. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar er is nog wat. Hij valt op de knieën. Dus blijkbaar heeft hij tijdens dat stenigen met een laatste inspanning zich op zijn knieën weten te werken. En dan roept hij met een grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat hij daar nog aan denkt. Ja, maar hij zag Jezus staande ter rechterhand Gods. Maar die Heere Jezus, die is gestorven. Die is gestorven om onze ongerechtigheden. Die Heere Jezus, die heeft gezegd toen ze pas op het kruis begonnen te binden en te spijkeren: Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Kijk nou eens wat liefde is. Liefde. Zij gelooft alle dingen, daarom is ze meer dan geloof. Zij hoopt alle dingen, daarom is ze meer dan de hoop. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid. De liefde vergaat nimmer meer. Mensen en engelen stemmen kunnen verstommen en verstommen. Maar de taal van de liefde is het grootst. Zij zoekt zichzelf niet. Heere, vergeef het ze. Reken ze niet toe. Heere, rekenen deze zonde. Ja, er staat niet bij. Ze weten niet wat ze doen. Maar dat zal hij wel ook mede gedacht hebben. Hij zal in ieder geval gedacht hebben: Heere, vergeef dit. Dit is het ergste niet. Dat is nog niet de onvergeeflijke zonde. Heere, geef ze ook een nieuw hart. Uw liefde. is dat groot. Hier blinkt nu de kracht van Christus en van de eeuwige liefde uit. Zij zijn er niet door vertederd op dit moment. Hoewel Paulus of Saulus zal het nogal eens hebben zien spoken, denk ik, 's nachts. Als hij op bed lag en hij zag dat gezicht weer voor hem. Met bloed en toch zo blij. Hij zag die man op zijn knieën gaan liggen. En hij hoort op sommige momenten die stem. Met een laatste inspanning roepen. Heere, rekenen deze zonde niet toe. En dan gaat hij ontslapen. Hij slaapt. Het lijkt er niet veel op een bed. En toch is het ontslapen. Zacht en kalm. De getuigen gestenigd. En in vrede ontslapen. Dat is nou het wonder. In vrede ontslapen. Heeft hij dan, hoef je niet over te denken, over pijn. Hoef je niet om te denken nu. Zo gebeurt. Het is een korte sterfte geweest. Maar de liefde is zo. Als nou, als je de knop van de deur al ziet zitten, van het huis. De eeuwige woning, het paleis van de koning, wiens eigendom hij is. Nou ja. Dan ben je wel zo bevoorrecht. Ach, dat zullen ook al de apostelen denk ik niet gehad hebben. Maar Stefanus, hij heeft het gekregen. Dan hoef je nergens meer over te denken en nergens meer over te praten. Zijn goedheid, zijn liefde, gaat het alles te boven. Liefde is sterk. Een dichter zegt, ja dat is een maar heel aardig, ik geloof Leopold. Hij zegt, als ik dood zal zijn, fluister dan nog één woord en ik zal het horen en mijn bleke ogen open doen. Een woord van liefde, dat blijft, nou dat is nou menselijk. Maar wat denk je dan van Gods eeuwige liefde als hij die zondaren zo binnentrekt. Nou, we worden niet allemaal gestenigd. We komen er niet allemaal zo goed doorheen misschien. Ik weet het niet. Het heeft ook geen zin om daarover te gaan zitten tobben. Maar één ding weten we wel. Hij was de eersteling weer van de getuigen die gedood zijn na de Heer Jezus. Maar hij heeft ons een eeuwige troost achtergelaten om Jezus wil. Want we weten het uit zijn sterven. Hij is vlakbij. En hij zal niet toelaten dat de Satan u zal meenemen. Hij zal zijn engelen gebieden. En die dragen u in Abraham's schoot. Vertroost dat ander. Als je kind bent, dan denk je misschien nog niet zo daaraan. Of wel. Als je ook oud geworden bent, en je zit zo wel eens te denken, ja, hoe lang zou ik nou nog op aarde mogen zijn? Kan ook dat je bang bent. Wij zijn bange mensen. Denk daar dan eens aan. Hij is tot uw hulp gereed. Amen.